Als u vorige week zondag hier was of geluisterd heeft, dan weet u misschien nog waar we het over gehad hebben. Over een van de kenmerken van de Heere God. En dat deden we op basis van die tekst uit Exodus 34. Vorige week ging het over barmhartigheid. En ik lees nog eens een keer die tekst uit Exodus 34, waar de Heere over zichzelf zegt, als hij daar bij Mozes is op de berg. Exodus 34, vers 6. Toen de Heere bij Mozes voorbij kwam, riep de Heere: Heere, Heere, ik ben God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw. En een aantal weken geleden hebben we al stilgestaan bij goedertierenheid, goedaardigheid. Ik vind het Engels zo mooi, the loving kindness of the Heer. We hebben vorige week stilgestaan bij barmhartigheid. En toen hebben we gezien dat barmhartig alles te maken heeft met ontferming. God is barmhartig, hij is de ontfermer, niet de mens. Nee, God is degene die zich ontfermt. Wij kunnen ons best wel eens doen om ook vriendelijk en aardig te zijn voor anderen, te zorgen. Maar de echte barmhartige, dat is de Heere God zelf. Hij heeft een hart voor de armen. Ontferming. En toen hebben we ook gezien dat dat woord ook gebruikt wordt in de betekenis van baarmoeder. Hoe de barmhartigheid de beschermende, de voedende, de beschuttende, de liefdevolle omgeving is in geval van een baarmoeder voor het ongeboren kind. En mooi was dat, er was die tekst uit Exodus, dat alles wat de baarmoeder opent, de eerstgeborene, is voor de Heere. Dat is natuurlijk een geweldig beeld van de Zoon, de eerstgeborene, beeld van de Verlosser, die ook tevoorschijn komt vanuit de barmhartigheid van God, vanuit zijn ontferming. En toen hebben we ook gezien, dus ik heb dat gezegd, dat er bijna alle teksten in het Oude Testament waarin barmhartigheid voorkomt, dan is het gekoppeld aan genade. Barmhartig en genadig. Die twee horen onlosmakelijk bij elkaar. En daarvoor gaan we willen deze morgen dan ook stilstaan in kort bij genade, want daar hebben we het natuurlijk vaak over gehad, daar gaan we niet al te veel meer van zeggen, maar toch om even te noemen. En bij die twee laatste kenmerken van de Heere God zijn geduld en zijn trouw. Maar we beginnen in Titus hoofdstuk 3. Daar zijn we volgens mij de vorige keer mee geëindigd. Daar staat een tekst over goedertierenheid en barmhartigheid van God. Maar daar sluit de genade dan meteen mooi op aan. Titus hoofdstuk 3. Titus hoofdstuk 3 en dan lezen we vanaf vers 6. Vanaf vers 4. Titus hoofdstuk 3 vanaf vers 4. Maar toen de goedertierenheid van God, onze zaligmaker, en zijn liefde tot de mensen verschenen is, een van de kenmerken van de Heere God, goedertierenheid, en zijn liefde tot de mensen verschenen is, toen maakte hij ons zalig, toen redde hij ons. Niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege zijn barmhartigheid. Door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Die heeft hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker. Met de bedoeling opdat wij gerechtvaardigd door zijn genade, hier hebben we genade, erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. En dan is het wel mooi dat Paulus dan in vers 8 zegt, dit is een betrouwbaar woord. Ja, we staan straks ook stil bij het feit dat God ook trouw is. Dus zijn woord is ook betrouwbaar. Genadig, ja. Gerechtvaardigd, wij zijn gerechtvaardigd door zijn genade. Je bent een kind van God, Niet door eigen werken, niet door wat jij allemaal gepresteerd hebt, maar door de rechtvaardigheid van zijn genade. God is genadig. Efeze 2 zegt, door genade bent u behouden. Niet uit uzelf. En in hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof van hem. Genade, dat is de onverdiende gunst. Waar we zelf niks toe of af kunnen doen. Is alleen maar werk van God. Alleen maar werk van God. Vandaar ook dat genadig gekoppeld is aan barmhartigheid. Want dat was het hart van God. En hij betoont vanuit zijn hart wat uitgaat met ontferming naar de armen. Hij betoont zijn genade. Nooit is er sprake van een werk dat wij moeten doen. Je zou kunnen zeggen dat genade ook alle menselijke verdiensten en inspanning buitensluit. Oh, je mag best je best doen. Daar is niks mis mee. En het is misschien ook goed om elkaar aan te sporen om ons best ook te doen. Maar niet met de gedachte dat we het kunnen fixen. Dat we het wel redden bij de Heer. Nee, dat doen we niet. We hebben zijn genade nodig. En die is om niet. Genade sluit alle menselijke verdiensten uit. En genade maakt, zoals Efeze 2 het zegt, dat we mede levend gemaakt zijn, mede opgewekt, mede gezet in het hemelse. Heb u daar een bijdrage aan geleverd? Nee. Van Gods wegen. Het woord genade komt 70 keer voor in het Oude Testament. En in het Nieuwe Testament maar liefst 225 keer. Genade. Elke reden om blij te zijn voor wat je gratis ontvangt. Want in dat woord genade, dat is ook een woord van afgeleid, het woord danken. En we kennen die bekende tekst uit Colossenzen 1 vers 12. Daarbij danken wij de Vader die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de Heilige in het licht. Wij danken de Vader. Eigenlijk, we spreken uit ten opzichte van de Vader. Dank u wel, Heer, voor de goede genade. Want dat is danken. Eucharisteo. Goede genade. Van Gods wegen. Danken. En dat doen we dan ook. En dat kunnen we ook. Danken voor de ontvangen genade. En je bewustzijn hoe God het heeft geregeld. Wij danken de Vader. Colossenzen 1 vers 12. Want er staat er meteen bij wat de reden daarvan is. En dan heb je ook meteen in de gaten dat genade niks van jezelf is, maar dat God dat doet. Vers 13 van Colossenzen 1. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis. En ons overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing. De bevrijding door het betalen van de losprijs. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Namelijk de vergeving. De losmaking van gebondenheid. De genade van God, zou je kunnen zeggen, dat is uiteindelijk de uitwerking van zijn ontferming. Voordat Paulus ook deze bedeling van de genade Gods bekend maakt, in zijn late brieven, was Gods genade in het bijzonder voor zijn volk Israël. En God betoonde dat volk genade om ze weer terug te brengen in het verbond wat hij met hen wilde sluiten, een nieuw verbond. Vandaar ook dat in Johannes 1, als het gaat over het woord is vlees geworden, is natuurlijk in een context van het volk van Israël en de komst van de Heer Jezus, dan staat er, uit zijn volheid hebben wij ontvangen genade op genade. Genade op genade. Letterlijk staat er genade in plaats van genade. Dus het volk ontving al genade. En in plaats daarvan is er nog eens een keer genade gekomen. En dan staat erbij wat die, als het ware, die tweede genade ook was. Want staat er, de wet is door Mozes gegeven. En dat was in feite de eerste genade. Want ook dat was genade. Want als ze beoordeeld moesten worden op basis van de wet, dan zou niemand het redden. Dus de wet is door Mozes gegeven, genade. De waarachtige genade, de genade en waarheid, zijn door Jezus Christus gekomen. Genade in plaats van genade. En later dan verkondigt Paulus onder de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van de Christus. de alles overtreffende rijkdom van zijn genade. En vandaar dat Paulus aan Titus zegt, Titus 2 vers 11, de zaligmakende, de reddende genade van God, was niet alleen nog meer voor het volk Israël, maar voor alle mensen. Voor alle mensen. Hij is barmhartig en genadig. Rijk aan goede tierenheid. En dan houden we nog twee aspecten over. Geduldig en trouw. Geduldig. Dat is echt een eigenschap die bij mensen hoort. Namelijk, je hebt het heel veel of heel weinig of helemaal niet. In allerlei schakeringen hoort dat bij mensen. Geduld. Dat is afgeleid van dulden. En dulden betekent iets toestaan. En zolang je iets toestaat, heb je geduld. Want je staat het nog steeds toe, je hebt geduld. Je duldt het. En geduld heeft dus ook alles te maken met iets dat komen gaat. Want waarom heb je anders geduld? Je wacht als het ware op datgene wat er gaat komen. Daarom heb je geduld. Daarom duld je iets. Sta je iets toe. Omdat je uitzicht hebt op waar het op uitloopt. In het Hebreeuws is het woord geduldig bestaat uit als het ware twee woorden. En dat komen we wel tegen in de ouderwetse Nederlandse uitdrukking voor geduld. Dat is namelijk langmoedigheid. En dan zie je dat daar ook twee woorden in zitten. Lang en moedig. Je bent lang van gemoed. Je hebt geduld. Je hebt de tijd. God is geduldig. Hij heeft de tijd. Hij is langmoedig. En dat moedig, dat is Hebreeuws afgeleid en ook wel vertaald. Ja, bij ons is dat een ander woord, maar wat in het Hebreeuwse woord voor geduld is, dat is dat je bent lang van boosheid of woede. Dus met andere woorden, dat geduld hebben en dulden totdat het er is, heeft ook alles te maken met uiteindelijk woede die gaat komen. Je bent geduldig, je wacht, maar er komt een moment, dan is er woede, boosheid. En dat klopt ook, want God is geduldig. Hij duldt de situatie. Totdat. Hij duldt, hij heeft de tijd, voordat ook zijn toren wordt geopenbaard. Want uiteindelijk heeft dat ook een plek in Gods plan. En daarom is hij ook langmoedig. Kunnen we ook wel lezen, als u met me wil gaan naar 2 Petrus hoofdstuk 3. Petrus spreekt daarover. En misschien dacht u al wel aan die tekst. Dat de Heere langmoedig is. En dan in deze context zie je ook dat het alles te maken heeft met uiteindelijk de toren van God, een oordeel. 2 Petrus 3. En dan lezen we vanaf vers 3 tot en met 9. Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen die naar hun eigen begeerte zullen wandelen. En zeggen, waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals het was vanaf het begin van de schepping. Want willens en wetens is het hun onbekend, dat door het woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde die uit het water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was vergaan, overspoeld door het water. Maar de hemelen die er nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en het verderf van de goddeloze mensen. Er komt dus een moment van oordeel. Maar laat u vooral dit niet ontgaan, geliefde. Dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heer vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar hij heeft geduld met ons. En wil niet dat enige verloren gaan, maar dat alle tot bekering komen. Petrusbrief, context, de Joodse mensen in de verstrooiing. Vandaar ook dat er zo nadrukkelijk staat, hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat alle tot bekering komen, tot inzicht komen. En we hebben al gezien dat Petrus ook dat woord gebruikt vorige keer, kom dan tot inzicht en keer je om. Het heeft alles te maken met Gods weg met dat volk. Maar de Heere talmt niet, vertraagt de belofte niet, maar hij heeft geduld. Ja, hij heeft geduld. Maar er komt een moment, dan is het geduld als het ware voorbij. Hij duldt de tijd met alles wat erin gebeurt, maar op een gegeven moment, dan duldt hij het niet meer. En dan gaat hij handelen. Nou, Petrus maakt dat heel nadrukkelijk bekend. Dat is dus Gods geduld. In Jesaja 30, daar staat ook zo mooi in Jesaja 30 vers 18, daar staat, en daarom wacht de Heere. En de lezer die denkt dan, nou waarom dan? Nou staat erbij, opdat hij u genadig zal zijn. Ook de context van Gods handelen met zijn volk natuurlijk. Maar het gaat om principe bij de Heere God. Daarom wacht de Heere, Jesaja 30 vers 18. Daarom wacht de Heere met de bedoeling dat hij u genadig zal zijn. En daarom zal hij zich verheffen om zich over u te ontfermen. Zeker, de Heere is een God van recht. Welzalig zijn alle die hem verwachten. Hij is geduldig. Daarom wacht hij. En je komt ook van in de Bijbel vaak tegen, ook in de context van het optreden van de Heer Jezus, of ook daarbuiten, dat de vraag wordt gesteld, hoe lang nog, Heere? Hoe lang nog? Heeft alles te maken met Gods geduld. Maar op een gegeven moment, dan duldt hij het niet meer, en dan grijpt hij in. Gaat zijn plan ten uitvoer gebracht worden. God is geduldig. Er is een mooie tekst in Spreuken. Ja, dat kun je natuurlijk wel verwachten als het over geduld gaat. In Spreuken 14, vers 29, daar staat, wie geduldig is, en dan heeft het niet alleen met God te maken, maar ook gewoon met de mens. Wie geduldig is, heeft veel inzicht. Maar wie kort aangebonden is, verheft de dwaasheid. Letterlijk staat er, als je lang bent van geduld, dan heb je veel inzicht. Dan ben je wijs. Nou, die mogen we allemaal in ons zak steken. Als je kort van geest bent, dus niet zo lang van geduld, kort van geest, dat is dwaasheid. Ja. En Paulus die schrijft ook aan u en mij, aan de gemeente, het lichaam van Christus. Roept u ons op in Efeze 4. Zo roep ik, gevangen in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waardig is. Hoe dan, Paulus? Nou, in alle nederigheid, in alle zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen. Wie geduldig is, heeft veel inzicht. Paulus roept op, in nederigheid, zachtmoedigheid en geduld elkaar in liefde te verdragen. En in Colossens 1, vers 11, daar staat, u wordt bekrachtigd met alle kracht overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Dat is wel mooi, daar komt nog iets bij. Niet alleen geduld oefenen en volharden, maar dat met blijdschap. Nou, dat vinden we misschien best wel vaak moeilijk. Want geduld is al lastig om te wachten en te dulden, maar dat dan ook nog met blijdschap te doen. Toch is dat de oproep. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de barmhartigheid die ons betoond is. De genade die God overvloedig geeft. Door geduld te tonen, door wijs te zijn, inzicht te hebben, laat je ook zien dat je begrijpt wat de barmhartigheid en de genade van God is. En dan staat er in Colossenzen 3, vers 12, bekleed u dan als uitverkorenen van God, als heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, barmhartigheid, met vriendelijkheid, goede tierenheid is dat, met nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. En dat is wel mooi, dan in deze tekst, in Colossenzen 3, vers 12, daar zie je zomaar eventjes drie aspecten die ook van de Heere God genoemd worden. Barmhartigheid, goede tierenheid en geduld. En Paulus roept u en mij als gelovig op, bekleed je daarmee. Ja, want je bent nieuw geworden. Het oude is voorbij. Geduld. Geduld heeft ook te maken met wachten op, hè? En voor de gelovigen betekent geduldig zijn, wachten op, niet een moment van toorn. Wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult ook u, zullen ook wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Nou, voor mij heb je alle reden om daarop geduldig te wachten, want dat is een heerlijk vooruitzicht. En dat mag geduld met je meebrengen. Geduld. Dan komen we bij het laatste aspect. Trouw. God is trouw. Andere vertaling maakt van dat Hebreeuwse woordje trouw het woordje waarheid. En als je er even over nadenkt, dan zeg je, ja, dat is logisch, want dat heeft alles met elkaar te maken. Waarheid. Waarheid en trouw, dat is een eigenschap van God. Waarheid. Trouw. God is de Ik Ben. Hij is onveranderlijk. Hij doet wat hij heeft gezegd. En hij zegt wat hij gaat doen. En hij is trouw daaraan. Wat hij dus spreekt, gebeurt ook. En is daarmee dus waarheid. En vandaar ook dat die twee woorden in het Nederlands, waarheid en trouw, als het ware uit te wisselen zijn. Ik heb al eens een keer eerder hebben het over waarheid gehad. Bestaat uit drie Hebreeuwse letters. De eerste letter van het alfabet, de laatste letter en de middelste letter. En die in feite dus alle letters zitten in dat woordje waarheid. Alle woorden die God spreekt, hoe hij zich openbaart en hoe hij zich manifesteert, dat is waarheid. Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. Want de mens is per definitie leugenachtig. En God is waarheid. Dat is ook zo mooi. Iedereen kent dat spreekwoord. Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. Maar daarmee zeg je nogal wat. Daarmee erken je dus dat uiteindelijk God het laatste woord heeft. De waarheid achterhaalt het wel. Want uiteindelijk zal de waarheid zich manifesteren en openbaar worden. God is waarheid, omdat hij er altijd is. En de Heer Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En in Psalm 25, daar zegt de psalmist, leid mij in uw waarheid en leer mij, want u bent de God van mijn heil. Leid mij in uw waarheid. En Psalm 86 zegt, leer mij, Heere, uw weg. En dan zal ik in uw waarheid wandelen. Trouw. Waarheid. Maar dat woordje waarheid, in het Hebreeuws emet, is afgeleid van een werkwoord aman. En u, aman, u herkent erin misschien ook wel het woord amen. Nou, dat is namelijk ook waarheid. Als de Heer Jezus zegt, voorwaar, ik zeg u, dat zegt hij op verschillende plekken, dan zegt hij letterlijk, amen, amen. En in feite zegt hij, dit is de waarheid, dit is de waarheid. Hij bevestigt het, amen, amen. Zo is het. En vervolgens zegt hij wat gezegd moet worden. Afgeleid van het woordje amen. Maar dat amen in het Hebreeuws, dat komen we namelijk ook voor in de betekenis van geloven. En op zich krijg je dan een heel interessant gebeuren. Dan wordt trouw, heeft alles te maken met waarheid, maar trouw heeft net zoveel te maken met geloven. Geloven. De eerste keer dat het woordje geloven voorkomt, ik heb dat al vaker gezegd, is in Genesis 15 bij Abraham. Wees niet bevreesd, Abraham, ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot, je zal een groot volk worden. De belofte die aan Abraham wordt gegeven, en dan staat er, Abraham geloofde in de Heere, stelde zijn vertrouwen op God, en geloofde daarmee dat God dus trouw was. En dan zie je dat het woordje trouw en geloven en waarheid alles met elkaar te maken hebben. Abraham geloofde in de Heere en die rekende hem dat tot gerechtigheid. Geloof. Hebreeën 11, u kent de tekst, Hebreeën 11. Geloof is de vaste grond, de zekerheid van de dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die men niet ziet. Amen. De vaste grond, ook al zie ik er niks van. Dat is ook mooi als je ergens eens amen op zegt. Dan zeg je, zo is het. Zeker weten, ook al zie ik er niks van. Nee, maar je gelooft het. Geloof. Het is trouwens, dat is wel mooi, ook een van de namen van de Heer Jezus. Wist u dat? Amen. In Openbaring 3, vers 14, daar staat, schrijf aan de engel in de gemeente in Laodicea. Dit zegt, en dat is de Christus, dit zegt de Amen, de getrouwe en de waarachtige. Drie aspecten die ook alles met elkaar te maken hebben. De Amen, de getrouwe, hij is trouw, en de waarachtige, hij spreekt de waarheid. En dan komen het alle drie bij elkaar. De persoon van de Heer Jezus Christus. Geloof. Het is wel bijzonder, alleen ja, daar kom je pas achter als je de Griekse woorden leest. En heel eenvoudig, het is ook niet zo ingewikkeld, maar ik noem het toch even. Het woordje geloof in het Grieks, dat is pistis. En het woordje getrouw is pistos. Dat zijn dus twee woorden die heel erg op elkaar lijken. En in het Grieks, als je dus pistis en pistos hoort, dan heb je meteen in de gaten, oh, die hebben met elkaar te maken. Want dat zijn woorden die zijn van elkaar afgeleid. Dat hebben wij bij onze Nederlandse woorden geloof en trouw niet meteen in eerste instantie. Dan denk je niet meteen, oh, geloof heeft natuurlijk alles te maken met trouw. Nee, dat lijken heel verschillende woorden. Maar het zijn woorden die alles met elkaar te maken hebben. En in het Engels komt dat heel mooi naar voren. Want geloof is faith en betrouwbaar is faithful. Daar zie je dat geloof en trouw alles met elkaar te maken hebben. Een betrouwbaar mens kun je nemen op zijn woord. Vertrouwen is de basis van elke gezonde relatie. Het is ook niet voor niks dat een huwelijk ook wel een trouwerij genoemd wordt. Trouw. En toen moest ik denken, er worden liederen gemaakt. André Hazes die zong over de vrouw waarmee die getrouwd was. Zij gelooft in mij. Ja, misschien heel simpel, maar het woordje geloven en trouw hebben dus alles met elkaar te maken. Als je trouw bent aan iemand, dan geloof je in iemand. En als je in iemand gelooft, dan ben je er ook trouw aan. Ja, God is betrouwbaar. God is gelovig. De mens is altijd op zoek naar betrouwbaarheid. En dat is ook wel logisch, want we leven in een aion waarin de tegenstander van God het voor het zeggen heeft. En die tegenstander van God is de vader van de leugen. Die is juist niet betrouwbaar. Vandaar ook dat ieder mens op zoek is naar die betrouwbaarheid. Ten diepste ben je op zoek naar degene die trouw betoont. En dat is God zelf. Ja. Want als je elkaar niet meer vertrouwen kan, Waar blijf je dan? Dat zeg ik toch, meneer. Heel simpel. Maar zo waar. Als je elkaar niet meer vertrouwen kan. Dat is een kenmerk van deze tijd. De leugen. Maar God is trouw. God is waarheid. En het bijzondere is, God is ook gelovig. God is gelovig. Ja, dat is natuurlijk logisch als waarheid en trouw alles te maken hebben met geloof. Maar het klinkt zo raar. God is gelovig. Als we het hebben over gelovig zijn, dan gaat het vaak over u en mij. Wij zijn gelovig, wij geloven. We hebben een keuze gemaakt. Mijn geloof, ik geloof. Maar God is ook gelovig. In 1 Johannes 4, vers 19, daar staat, wij hebben lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Nou, dat zou je ook kunnen zeggen van geloven. Wij geloven, omdat God eerst heeft geloofd. Omdat hij eerst geloofde. En de Bijbel noemt dat ook. Gaan we even lezen, Romeinen hoofdstuk 3. Romeinen hoofdstuk 3. Nogmaals, ook hier gaat het natuurlijk over de context, met name van Gods handelen met zijn volk. Maar het gaat over de kenmerken van de Heere God. Romeinen 3, volgende bladzij. Vanaf vers 3. Want wat is het geval? Als sommigen ontrouw geweest zijn, zal hun ontrouw de trouw van God teniet doen? Volstrekt niet. Zo echter moet het zijn. God is waarachtig, is waarheid, maar ieder mens een leugenaar. Zoals geschreven staat, opdat u gerechtvaardigd wordt wanneer u recht spreekt en overwint wanneer u oordeelt. Als nu onze ongerechtigheid de gerechtigheid van God bevestigt, wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Is God onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt? Ik spreek op menselijke wijze. God is waarachtig. In vers 3 hebben we gelezen, als sommigen ontrouw zijn geweest, zal hun ontrouw de trouw van God, en je mag dat net zo goed vertalen met het geloof van God, dan teniet doen. Het geloof van God, dat is zijn betrouwbaarheid. En in deze context gaat het over zijn betrouwbaarheid met zijn handelen ten opzichte van zijn volk Israël enzovoort. Maar God is dus trouw, is betrouwbaar. God is gelovig. Ja. Ja, is natuurlijk ook logisch ook. Hij gelooft in zichzelf. Hij spreekt zijn woord en hij weet van zichzelf, dit is het. Dat hebben wij mensen misschien ook wel eens, dat je een woord spreekt tegen een ander en die zegt, dit is het. Maar dan moet je dan toch later weer op terugkomen. Nee, het was het toch niet helemaal. Maar dat is bij de Heere God niet het geval. Hij is gelovig. Hij is betrouwbaar. En in, als u even met me meebraat naar Filippenzen hoofdstuk 3. Filippenzen hoofdstuk 3. Vers 9. Nou, dan lezen we vanaf vers 8. Ja, beslist. Ik beschouw alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Here, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid opdat ik Christus mag winnen. En opdat ik in hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar mijn rechtvaardigheid die door het geloof, en dan staat er van Christus is, het geloof van Christus, namelijk de rechtvaardigheid uit God. Door het geloof van God. Want zo mag je dit lezen. De rechtvaardigheid uit God door het geloof van God. Ja, God is trouw. Hij gelooft in zijn eigen woord. Hij volvoert zijn plan. Kan dat ook? Omdat hij zich manifesteert met die 5 kenmerken van barmhartigheid en goede tierenheid en genade en geduld en trouw. Ja. God is trouw. God is gelovig. Klinkt misschien een beetje raar, maar als je natuurlijk de betekenis van geloof in de zin van waarheid en betrouwbaar, ja, dan past dat natuurlijk alleen maar bij de Heer God. Paulus die schrijft daar ook over. Ook over die trouw van God. Want dat is natuurlijk heel bijzonder, vooral in zijn leven. Als u met me mee wilt bladeren in 1 Timotheus 1. Daar kijkt Paulus terug op zijn leven. En dat was in de eerste jaren nog niet al te best natuurlijk. Want hij ging zijn eigen weg. Die kenmerkte zich door eigen handelen. Eigenmachtige invulling van Gods plan. Hij dacht dat hij de schriften wel kende. Maar dan staat er in vers 12, 1 Timotheus 1. En ik dank hem die mij kracht gegeven heeft, namelijk Christus Jezus onze Heere, dat hij mij trouw geacht heeft toen hij mij een plaats gaf in de bediening. De Heere God heeft Paulus trouw geacht. Nou, daar was in het begin niet veel van te merken dat die man trouw was. Want hij moordde er en hij joeg op de gemeente, op die gelovigen, op die Jezus-aanhangers. En gooide ze in de gevangenis. Maar God bleef trouw aan wat hij bedacht had. En Paulus zegt, ik was al, zonder dat ik het zelf wist, vanaf de moederschoot aan apart gezet door de Heer. En God bleef trouw. Ook al bakte Paulus er in de eerste jaren van zijn leven helemaal niks van. Dat maakte niet dat God dacht, oh, dat gaat niet goed met die Saulus. Het was mijn bedoeling dat hij een apostel van de heidenen zou worden, maar nu loopt hij al die mensen in de gevangenis te gooien. Ik heb me zeker vergist of zo. Weet je, dat zouden mensen zeggen. Ik heb niet de goede uitgekozen. Ja, maar God is trouw aan wat hij bedenkt. En wat hij bedenkt is de waarheid. En daar is Paulus dan ook eigenlijk wel van onder de indruk. Vandaar dat hij zegt, hij heeft mij trouw geacht. En mij een plaats gegeven in de bediening. Vroeger was ik een godslasteraar, vers 13. Een vervolger, een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid bewezen, Gods kenmerk. Omdat ik het in onwetendheid gedaan had, in ongeloof. En dan gaat hij meteen verder, de genade van onze Here is echter zeer overvloedig geweest. En je ziet hier weer die mooie kenmerken van de Heere God. Barmhartigheid, trouw, genade. Met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Gods trouw, Gods geloof, staat tegenover het ongeloof van Saulus in eerste instantie. Ja, maar het mooie is, God gelooft zijn eigen woord. Hij is trouw aan zijn woord. Dat zingen we ook, gaan we straks ook zingen. God is getrouw. Zijn plannen falen niet. En hij is daarmee geduldig. Ook al zijn er mensen die denken van, ja, maar dit duurt allemaal zo lang. God is trouw en heeft geduld. En u weet het nog uit Spreuken 14. Als je lang van geduld bent, dan heb je inzicht. Nou, als er nou één inzicht heeft in hoe de dingen in elkaar zitten, dan is het de Heere God zelf. En het mooie is, u en ik als gelovigen mogen een kind van God zijn. Mogen toebehoren aan degene die de waarheid is, die betrouwbaar is, die barmhartig is, die genadig is. En daarom zegt Paulus ook aan het einde van zijn leven in 2 Timotheus 2 vers 13, als wij dan soms ontrouw zijn, want dat is gewoon een menselijk aspect. Als wij dan ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Want zichzelf ontkennen kan hij niet. Hij is de waarheid. Hij is trouw en heeft geduld. Hij volvoert zijn plan. En dan zijn we weer terug waar we begonnen zijn in Exodus 34, vers 6. De Heere zegt over zichzelf, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig, rijk aan goede tierenheid en trouw. Nou, die God mogen wij kennen. Sterker nog, we hebben een positie gekregen, ik zal maar zeggen, dicht bij dat vaderhart van God. En we mogen genieten van al zijn kenmerken. En die mogen ook in onze levens, zij het misschien met vallen en opstaan, tot uiting komen. Tot de eer van hem. Amen. Ik stel voor dat we de Heer daar ook maar voor gaan danken. Ja, trouwe Vader in de hemel, dat is toch geweldig wat u allemaal bent. Geduldig, trouw, vol barmhartigheid en goede tierenheid en genade. En dank u wel dat we in uw woord ook die kenmerken steeds weer terugvinden. Dat niet in de loop van de tijd er een aanpassing is aan uw karakter, of dat u zich vergist blijkt te hebben. Nee, het klopt allemaal. En aan ons is het geweldig om dat te mogen ontdekken. Om daar zicht op te krijgen vanuit uw woord. Om ons daarover te verwonderen. Om daar blij over te zijn. We danken u wel dat we dit mogen lezen, dat we dit mogen overdenken. Dat het ook een inwerking in ons leven mag hebben, zoals Paulus ons oproept om ook liefdevol en geduldig te zijn. Dank u wel dat we inzicht hebben ontvangen. En dat als we ons naar u uitstrekken, u ons met veel meer inzicht ook wil vullen. Heer, zo vragen we u zegen over de rest van deze dag. Wilt u met ons zijn? Wilt u ons ook straks weer veilig thuisbrengen waar we verwacht worden? Wilt u zijn met degene die we kennen en lief hebben? Misschien mensen met moeite en zorg, met pijn, met ziekte. Maar u bent nabij. U wilt sterken, u wilt leiden. U bent voor iedereen barmhartig. U heeft een hart voor de armen. En u bent trouw aan uzelf. En u geeft genade. Dank u wel daarvoor. Dank u wel. Amen. We gaan met elkaar nog zingen. En ik zocht een aantal coupletten bij elkaar met woorden die we ook besproken hebben vanuit Gods woord. We gaan beginnen met God is getrouw, zijn plannen falen niet. En we snappen nu ook waarom. Dan zingen we, kun je hem even laten zien Koen? Heerser over alle dingen. En de tweede laatste regel, even terug. Voor altijd blijft uw trouw bestaan. Uw naam weer klinkt door het heelal. Die was en is en komen zal. En het laatste bekende, groot is uw trouw, o Heer. Ik stel voor dat we dat met elkaar gaan zingen en dan hebben we koffie. Wens ik u nog een goede zondag en tot een volgende keer. Oh.
Jezus.